niet op ons eigen geloof, maar we kunnen zeggen, ik geloof dat u het kan. Amen. Dus wat u nodig hebt, dat u gelooft dat God het kan doen. Dat hij het licht, de liefde weer kan doen branden. Dat hij het licht in ons weer kan aansteken. Dat hij ons opwekking kan geven. Want hij heeft het bewezen, zegt de Bijbel, door Christus uit de doden op te wekken. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Laten we hem vragen voor opwekking. Gods gemeente heeft opwekking nodig. Amen. Bent u het met me eens? Revival fire begins to burn. Revival fire begins to burn in my soul. Signs and wonders when God's moving. Revival fire begins. Revival fire. Revival fire begins to burn. Revival fire begins to burn in my soul. Signs and wonders when God's moving. Revival fire begins. It's God at the altar. It's God at the altar, God at the door, God in every corner, God all over the floor, signs and wonders when God's moving. Revival fire begins. Revival fire. Revival fire begins to burn. Revival fire begins to burn in my soul, signs and wonders when God's moving. Revival fire begins. Revival fire, laten we. Revival fire, geloof het, amen.
Begins to burn.
Revival fire begins to burn in my soul, signs and wonders when God's moving. Revival fire, it's God at the altar. Oh, it's God at the altar, God at the door, God in every corner, God all over the floor, signs and wonders when God's moving. Revival fire begins. Revival fire. Revival fire. We zien het nog niet, maar we weten dat het komt. Amen. Revival fire begins to burn in my soul, signs and wonders when God's moving. Revival fire begins to burn. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen. Amen. Gelooft u dat God opwekking kan geven? Als u zo naar de kerk kijkt, zou je denken van, en daarom hebben we opwekking nodig. Dat we weer vurig gaan zijn voor de Heer. Amen. Weer dat hij het licht wil. En hij kan het doen. De Bijbel zegt, hoop die gezien wordt, is geen hoop. Maar we hopen op hetgeen we nog niet zien. Daarom verwachten we het met volharding. En zonder de Heilige Geest komt ons in onze zwakheid te hulp. Amen. Imro vraagt om de dienst aan de Heer op te dragen.
Een goedemiddag. Ik moet me gelijk verontschuldigen voor mijn stem. Ik kan er helaas niks aan doen. Ik heb er alles geprobeerd. De meest rare snoepjes en ja, tabletten. Maar helaas, u moet het met deze stem vandaag doen. Maar ik ben wel blij dat u hier bent. Door de Heer vandaag alle eer gaan we geven. De lof, de dank en de prijzen. En dat hij verhoogd mag zijn in ons midden. Ik zou de Bijbel willen openen in het boek Jeremia en wel in Jeremia 29. Dat zijn woorden van de Heer. En als je soms in een stemming bent dat je een beetje down voelt, dan is het goed om deze woorden ook tot je te nemen. Wat zegt Gods woord daar? Vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En dat is een mooie gedachte om te weten als we de Heere zoeken, als we de Heere, naar de Heere vragen met ons hele hart, dan is Hij het ook die ons gaat verhoren. Dan is het ook dat Hij ons nabij gaat zijn. Ik ga u vragen om even erbij te gaan staan, zodat wij de Heere alle eer gaan geven deze middag. Halleluja. Hemelse God en Vader, we danken U. We danken U voor Uw woord, Heere. En Uw woord zegt, Heere, ik weet welke gedachten ik over U koester. Heere, U hebt gedachten over mij. Ook al ervaren we dat niet altijd, Heere. En spreekt de tegenstander leugens in onze oren. Maar Heere, U hebt gedachten over ons. En vanmiddag, Heere, hebt U gedachten over ons. Want Heere, Uw gedachten gaan helemaal naar ons uit. Wij willen U deze middag al de eer geven. De lof, de dank en de prijzen. En wij willen U zoeken, Heere, met heel ons hart. Neem het toch van ons over, Heere. U alleen, Heere, bent het waard, Heere, dat wij voor U buigen. O Heere, kom tot U door. Heere, het breken van het brood deze middag, Heere. We bidden dat U, Heere, aan het hoofd van de tafel staat. En alles wat we tot ons nemen, Heere, dat het een zegen mag zijn. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Een zegende dienst.
Amen. Heer, U bent El Elohim, daarom kom ik tot U. Heer, U bent El Elohim, ik aanbid U. Toon mij Uw glorie, toon mij wie U bent, toon mij Uw glorie, ik wil U kennen. Laten we tot Hem gaan. Heer, U bent El Elohim, daarom kom ik tot U. Heer, U bent El Elohim, ik kan El Elohim. Heer, U bent El Elohim. Laten we tot Hem gaan. El Elohim. Kom ik tot U, Heer. U bent El Elohim. Heer, U bent El Elohim. Ik kan kennen. Ik wil U kennen. We willen U kennen, Heer. We willen U kennen, Heer. Ik wil U kennen. We willen U persoonlijk leren kennen, Heer. Koning der koningen, we willen U kennen. Ik wil U kennen. Jezus, we willen U kennen. Ik wil U kennen. Koning der koningen. Vredevorst, ik wil u kennen. Persoonlijk, Heere. Want uw schapen kennen uw stem, halleluja. Anders zullen ze niet volgen, Heere. Leer ons u kennen. We willen u persoonlijk leren kennen. We willen een relatie met u aangaan, Heere Jezus.
Ik wil u
kennen. Leer ons, Heere, u kennen. Leer ons u kennen, uw eerste liefde. Breng het terug in ons hart. Leer ons u kennen. Jezus, koning der koningen. Vredevorst, sterke God. We willen u leren kennen. Uw volk roept tot u, Heere. Uw volk wil u leren kennen, Heere. Koning, koning, Heere. Opdat we niet afdwalen van de weg, Heere. Maar dat we u mogen volgen, de koning der koningen. Jezus. Ik wil u kennen, Heer, ik wil u kennen, Heer, ik wil u kennen, Heer. Ja, laten we de Heer vragen op dit moment in de aanbidding. Want in de aanbidding ontmoeten we de Heer. Amen. Daar kan Hij onze geestelijke ogen openen. Zodat we Hem kunnen zien. In al zijn schoonheid, in zijn kracht. Halleluja. En Hem erkennen als onze Heer. Want velen zullen zich laten misleiden. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Halleluja. Heer, neem uw plaats. Laten we de Heer Jezus vragen. Koning der koningen. Om zijn plaats te nemen in ons midden als Heer. Heer over ons leven, Heer over ons hart, Heer over alles, zodat Hij zijn liefde weer in ons kan uitstorten, zoals Hij heeft gedaan. De liefde Gods is in onze harten uitgestort. Jezus, breng uw eerste liefde terug. Koning der koningen, vredevorst, sterke God, wij verhogen u. Wij erkennen u als onze Heer. Jezus, wij willen u leren kennen, we willen u kennen, Heer. Uw liefde, Heer. Willen we leren kennen, Heer. Omdat we elkaar mogen liefhebben. U mogen liefhebben op de eerste plaats. Boven alles, Heer. In Jezus' naam. Halleluja. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden, Heer. En onze lofprijs geeft u. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. koning der koningen. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Laten we hem aanbidden als wij aanbidden. Halleluja.
Als wij aanbidden, bouw uw troon.
Bouw uw troon.
Als wij aanbidden,
bouw uw troon, bouw uw troon, bouw uw troon, halleluja. Als wij aanbidden, bouw uw troon, kom in Jezus en neem uw plaats. Wij aanbidden,
als wij aanbidden, bouw uw troon,
Jezus. Koning der koningen, vredevorst, sterke God, wonderbare raadsman, halleluja.
Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats.
Kom, Heer Jezus, kom, Heer Jezus, en neem. Geef ons de plaats die hem toekomt, koning der koningen. Kom, Heer Jezus, nodig hem uit in je hart. Kom, nodig hem uit, Heer Jezus, neem uw plaats in mijn hart. Kom,
Heer Jezus,
breng uw eerste liefde terug, Heer. Maak ons weer vurig, o mijn God en Vader. Kom, neem uw plaats, Heer. Geef ons opwekking, Heer. Open onze geestelijke ogen, neem uw plaats.
Kom, Heer Jezus,
en neem uw plaats. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen, de vredevorst. De sterke God, ga door. Geef hem alle eer, geef hem alle eer. Geef hem de lofprijs, geef hem de dank. Hij is het waard, hij is het waard. Laten we de Heer een goed offer geven. Een goede klap offer op dit moment. Koning der koningen, neem uw plaats. Neem uw plaats, 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 Heer Jezus. Koning der koningen, halleluja. Neem uw plaats in ons midden. Neem uw plaats in ons hart, o mijn koning, in Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Koning der koningen. Vredevorst. Sterke God. Koning der koningen. Laten we hem aanbidden.
Halleluja.
Jezus, met de woorden die hij in uw mond legt. Halleluja. Jezus, u bent mijn herder. Zeg hem wat hij voor u is op dit moment. Het is aanbidding. U hebt hem de plaats gegeven in uw hart. Laten we hem aanbidden. Halleluja. Doe een offer. Doe een stap in geloof. Halleluja. Open je mond en aanbid de Heer. Koning der koningen. Dank u, Heer Jezus, Heer. Niet door kracht nog geweld, maar door uw geest, o mijn koning. Zal het gebeuren, Heer. Koning der koningen, we vertrouwen op u, Heer. Dat u uw plaats hebt ingenomen in ons midden op dit moment, Heer. Door geloof, Heer, verstaan wij dat de aarde door u gemaakt is. Door geloof weten we dat u uw plaats op dit moment in ons midden hebt ingenomen. Halleluja. En waar u bent, Heer, daar is kracht, daar is liefde. Daar is vrijheid, daar is bevrijding, daar is genezing, daar is verlossing. Dank u, koning der koningen, vredevorst, sterke God. U bent een wonderbare raadsman. U bent in ons midden, Heer. En u opent onze mond opdat wij u loven en prijzen. Opdat we nu, Heer, u bent groot, u bent goed, u bent wonderbaar. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Jezus.
Neem uw plaats deze middag. Neem uw plaats, u Allerhoogste Heer. Wij verhogen u, eren u, aanbidden u, mijn God en mijn Heer. Er is niemand aan u gelijk, o Heer. En daarom willen wij deze middag zeggen, Heer, we houden van u. Neem uw plaats, Heer, en kom tot u toe vanmiddag, Heer, in ons midden, Heer. Want Heer, u bent de eregast, Heer. Ga uw gang en kom, Heer. Glorie, glorie voor de naam van Jezus. Aanbid de koning. Aanbid koning Jezus om wie hij is. Aanbid hem voor zijn grootheid. voor zijn liefde, voor zijn macht. Halleluja. Aanbid hem. Jezus Christus is Heer.
Dank u, Jezus.
Halleluja.
U bent groot, Heer. U bent goed, Heer. U bent wonderbaar, o mijn God, Heer Jezus.
Halleluja.
Woorden schieten tekort, Heer. Om u te loven en te prijzen. Om u te zeggen dat u groot bent, Heer. Dat u goed bent, Heer. Heer, dat u me hebt getrokken uit de duisternis. U hebt ons gebracht in uw licht, Heer. Dank u dat u geloof in ons hart hebt gebracht in uw evangelie. Daarom mogen we hier zitten vandaag, Heer. Omdat we gehoor hebben gegeven aan uw evangelie. De boodschap van redding, van bevrijding en genezing, Heer. We danken u, Heer Jezus. Neem uw plaats in ons midden, o mijn God, in Jezus naam.
deze aanbidding is voor u. U, koning der koningen, de Heere, u de opgestane Heer. Ik verhoog u deze middag. Ik geef u al de lof, de dank en de prijzen, Heere. Want u alleen komt er toe. Heere, ga de rij langs, Heere. Heere, en deze middag, Heere, heb bemoeienis, Heere. Heb een relatie met ieder die vandaag hier is, Heere. Dat ze, Heere, u tastbaar mogen ervaren. Door alle dingen heen. Ik geef u al de eer. Ik geef u al de lof. Geef u de dank en de prijzen. Koning Jezus, u leeft. U leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Neemt u plaats. Ik dank de Heere dat ik vanmiddag hier mag zijn onder u, door zijn genade en zijn goedheid. Ik heb eigenlijk gisteravond nog heel erg getwijfeld als ik wel of niet vandaag hier in uw midden zou zijn. En toen ik in mijn bed lag en van alles aan nog wat moest doen, vroeg ik me af van moest ik niet alleen het avondmaal doen en voor de rest dat we een lofdienst ervan zouden maken. Maar de Heere die overtuigde me van nee, je moet gewoon doen waarvoor ik je gestuurd heb en dat is zijn woord verkondigen. Dus vandaar dus dat ik ondanks hoe ik me ook voel en hoe mijn stem er ook aan eigenlijk op dit moment is, doe ik gewoon even wat de Heere zegt wat ik moet doen. En laten we gaan naar de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus en wel in Romeinen 8. Ons woord is krachtig, levend en krachtig en dat is een belangrijk iets voor jou en voor mij. En dan gaan we naar vers 10. En zegt Gods woord, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen, levend maken door zijn geest die in u woont. Laten we vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woord deze middag. Ik dank u dat u het bent die ons, Heere, wilt bedienen. Vandaag met alles, Heere, waarvoor we ook hier zijn. Ik vraag u daarom ook, neem het van me over, Heere. Heere, u kent de omstandigheden waaronder ik hier sta. En ik vraag u, onderwijs ons allen vanuit uw woord. Neem het over, Heere. Ook, Heere, bij het breken van het brood, Heere. Het opheffen van de beker, Heere. Heere, ga ons voor. Leid ons deze middag naar uw genade en uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. Als je deze twee versen tot je laat inwerken, dan kom je erachter dat Gods woord toch wel levend en krachtig is. En dat we Gods woord onder alle omstandigheden nodig hebben. Want zoals de apostel Paulus deze brief aan de gemeente dan zegt dat wel iets over onze positie. Dan zegt dat wel iets over ons. En in vers 10, zoals ik daarop tekent, indien Christus in u is, en dat is een belangrijk iets, Christus moet wel in je zijn. Christus moet wel in mij zijn. Dat was een belangrijk uitgangspunt. Indien Christus in u is, dan is uw lichaam dood vanwege zonde. Maar uw geest, niet de Heilige Geest, uw geest is leven door Christus Jezus. Door God zijn Heilige Geest, door God zijn rechtvaardigheid in jou en in mijn leven. Dat is een belangrijk iets. En dan zegt Gods woord in vers 11, indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in u woont. In het Engels staat het, het laatste gedeelte van vers 11 staat het zo. He will also give life to your mortal bodies. Hij zal leven geven, leven brengen in jouw sterfelijke lichamen. Dat is een belangrijk iets om te weten. Your mortal bodies betekent gewoon heel simpel je lichaam die eigenlijk dood is. En dat doet hij door de geest. Dat doet hij door de Heilige Geest. En die woont in jou. Die woont in mij. Daarvoor, dat is de weg die Christus zeg maar voor ons bereid heeft. Daarvoor is hij, toen hij wegging, heeft hij gevraagd al die discipelen te wachten tot er een andere trooster zou komen. En dat was de Heilige Geest om in jou en in mij te komen wonen. Dat is dus heel erg belangrijk dat jij en ik, ja, dat wij ervan moeten genieten. Genieten van de voordelen van Jezus, zijn opstandingskracht. We moeten ervan genieten. En als we er niet van genieten, dan zegt dat misschien heel veel over hoe deze wereld er eigenlijk aan toe is. Maar Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. En dat betekent dat onze uitgangspositie in deze wereld anders zou moeten zijn dan mensen die Jezus niet kennen, die Jezus niet hebben aangenomen. Jij en ik hebben een enorm voordeel aan Jezus zijn opstandingskracht. De dood heeft Jezus niet kunnen vasthouden. Jezus zei tegen ze, aan die mensen, breek deze tempel af en ik herbouw hem in 3 dagen. En dat begrepen ze niet. Ze vroegen zich af van waar heeft deze man het over. En toen hadden ze het over dat er 46 jaar aan die tempel gebouwd is. En hoe ga je het dan oprichten? Hoe ga je hem weer opbouwen in 3 dagen? En Jezus moest dan zo vertellen, ik heb opstanding en het leven. En dat is een belangrijk feit dat Jezus zijn opstandingskracht ook voor ons beschikbaar is. Dat is een belangrijk iets. Dat de opstanding van Jezus uit de dood is eigenlijk veel meer dan alleen maar iets dat ooit gebeurd is. Het is veel meer dan dat. En daar moeten jij en ik moeten daar ons daarvan gaan realiseren. Dat het gebeurd is, ik denk dat bijna iedereen in de wereld die iets te maken heeft gehad met het christelijk geloof, dat ook weet. Dat is niet nieuw. Maar het moet niet blijven bij een historisch feit. Niet dat iets dat ooit een keertje heeft plaatsgevonden en daarna wordt het stil. Dat is absoluut ook niet de bedoeling van het werk van Jezus Christus, wat hij eigenlijk heeft volbracht. Als ik dit zo lees, dan kom ik eigenlijk bij iets dat ik gelezen heb over een hele grote, een belangrijke advocaat. En zijn naam is Frank Morris. Hij schreef een boek. En dat boek, wat hij schreef, draagt de titel. Je kan het boek, als je wil, nog steeds kopen. Who moved the stone? Jezus is gestorven. En in onze dagen gaat het heel anders. Dan maken de mensen een gat waar een kist in past. En daarna wordt er de aarde weer eroverheen gestrooid. In de dagen van Jezus werden mensen begraven in spelonk. En dat was ook in Jezus' situatie zo. En toen Jezus gestorven was, toen hebben ze hem ook in die spelonk begraven. En er is een hele grote steen is er voor de ingang van die spelonk weggerold. Zodat dat ding veilig daar was. Jezus' zijn lichaam daar verder tot ontbinding over zou moeten gaan. Maar deze man was wel iemand die gezaghebbend was. Was wel een respectabele advocaat. Was iemand die een vooraanstaand iemand was. En wat hij, de bedoeling van zijn boek was, dat was dat hij tegen het christendom, want daar had hij al kennis van genomen, dat hij tegen het christendom een boek wilde schrijven. Want hij wist zelf wel dat het christendom gebaseerd was op de opstanding van Jezus Christus. Ik vraag me af, hoeveel mensen weten dat hier? Dat het christendom gebaseerd is op de opstanding van Jezus Christus. Dat is eigenlijk waar het christendom eigenlijk over gaat. Dat Jezus, hij is gegaan naar het kruis, hij heeft ons zijn leven gegeven, hij heeft de zonde op zich genomen. We kunnen nu naar hem toe, we kunnen nu naar de Vader toe en we hebben geen enkele stap in de weg meer. We kunnen gewoon bidden en we kunnen gewoon contact hebben met de Vader. Daarvoor was het onmogelijk. Absoluut onmogelijk. Daarvoor was het zo, als je een gebed had, dan moest je naar de hoge priester. En dan moest de hoge priester, die ging één keer per jaar, die ging het graf, of zeg maar, ging het voor, achter het voorhangsel, waar de tabernakel stond, en die kwam daar en die bracht daar gebeden van het volk. Het was onmogelijk voor jou en voor mij en voor al de mensen om een persoonlijk gebed tot de Heer op te zenden. Dat moest via de hoge priester. Maar deze advocaat, die wist het. Hij wist dat het christendom gebaseerd was op de opstanding van Jezus. Zoals een belangrijk iets. En omdat, als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, het christelijk geloof zich niet zou kunnen onderscheiden van alle andere geloven die er in de wereld zijn. Het christelijk geloof maakt onderscheid tussen al die andere geloven. En misschien ben je er nog niet van overtuigd, dan hoop ik je deze middag eigenlijk dat toch bij te brengen door de Heilige Geest. Die andere religies, geloven die er zijn, het Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Tai Chi, Winti. Al die geloven, daar is niemand van opgestaan. Boeddha ligt nog in zijn graf. Mohammed ligt nog in zijn graf. Jezus is de enige die opgestaan is. Dat is iets anders. Dat is een heel iets anders. Hij is opgestaan uit zijn graf. Hij is opgestaan uit de dood. De dood kon hem niet vasthouden, want hij heeft de macht over de dood. Hij heeft de dood ontwapend door zijn kracht. En dat maakt het geloof van ons een heel ander geloof. Dus als mensen zeggen van ja, maar ik geloof ook en die gelooft ook en die hebben een ander geloof, ik vind dat goed. Maar ze hebben niet het geloof wat wij hebben. Ze hebben niet het geloof dat redding brengt voor de hele wereld. Dat is iets anders. Want Jezus is gestorven voor de gehele wereld. Voor boeddhisme, voor mensen die aan hindoeïsme doen. Voor alle mensen, mensen die zeg maar, van tijd tot tijd een reis boeken en die gaan naar een of andere wonderdokter die dingen voor ze doet. Een oppo zoekt, een tapoe zoekt. Jezus is voor al die mensen gestorven. En ieder van ze kan nog komen en knielen aan het kruis en zeggen van ik heb u nodig. Mijn leven ziet er niet goed uit. En dan is hij nog steeds bereid om je te vergeven. Om je te verlossen van alle dingen die jou op dat moment nog steeds te neerdrukken. Weet je, als het gaat om deze man, dan zien we dus in die geschiedenis dat hij toch een belangrijk, advocaat was. En wat hij aan het doen was op dat moment, hij heeft het boek geschreven ook, hij is begonnen aan het boek, maar om een goed boek te schrijven moest hij heel goed eigenlijk onderzoek doen. En dat is hij ook gaan doen. Want hij zat wel met het probleem, wie heeft die steen weggerold? Want Jezus was niet meer bij het graf. Jezus was daar niet meer te vinden. Hij zat niet meer in het graf. Zijn lichaam was daar niet meer. Dat was wel een probleem. En zijn lichaam is nooit meer gevonden. Alleen door die discipelen waaraan hij zichzelf heeft geopenbaard. Totdat hij gezegd heeft, ik ga deze wereld verlaten. Wacht. Wacht tot nieuwe kracht. Wacht tot een andere trooster. Wat ik was voor jou was een troost. Ik ben hier gekomen om jullie te helpen. Om jullie te verlossen. En hij moest gaan onderzoeken. En hij is verder gegaan met zijn onderzoek. En hij schreef dat boek eigenlijk om te weerleggen de leer van de christenen. Dat was zijn bedoeling. Hij wilde weerleggen de leer van de christenen. Die geloofden in de opstanding van Jezus Christus. En hij moest daarvoor tegenargumenten bedenken. Om het geloof van de christenen onderuit te halen. En hij deed dat zoals een goede advocaat dat doet. Zodat wanneer hij ook zeg maar een zaak heeft voor de rechter, dat hij dat verhaal helemaal goed kan onderbouwen en kan aantonen met de bewijzen die hij verzamelt, dat dat geloof van die christenen nergens op gebaseerd is. Dat was zijn bedoeling. Want het is een belangrijk feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Weet je, als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan zou dat betekenen dat ieder van ons hier nog steeds in onze zonde zouden zijn. Daar zou niks aan veranderen. Dan zouden we allemaal gewoon nog in onze zonde zijn. En dan zou het christendom eigenlijk niet beter zijn dan al die andere religies. Die net zo krachteloos zijn. Die lege rituelen kennen. Rituelen die niks zeggen. Ik ben naar verschillende plaatsen in de wereld geweest. Nog voordat ik tot geloof was gekomen. En ik heb de meest rare dingen gezien. Ik ben op begrafenissen geweest. Van mensen van een ander geloof. En ik heb daar mensen, die mensen kan ik geen dominees noemen, want ze zijn ook geen dominees. Maar degene die sprak en die dienst leed, die zei toen van, we waren niks toen we gekomen zijn. Als je teruggaat, dan kan het zijn dat je terugkomt als een kakkerlak. Nou, ik wil dat geloof niet hebben. Het spijt me, maar een kakkerlak is iets, een dier die mensen doodtrappen. God heeft het wel geschapen, maar ik wil niet terugkomen als een kakkerlak. Jezus heeft iets anders beloofd. Dat hij voor ons een plaats aan het bereiden is. En dat wij met hem plaats zullen nemen in het koninkrijk van God. En dat is een heel ander iets. Maar toen hij zo bezig was met het onderzoeken. En zeg maar voordat hij dat boek schreef. Gebeurde er iets. Terwijl hij die tegenargumenten zocht. En allemaal bij elkaar probeerde te verzamelen. Rond de opstanding van Jezus Christus. Toen werd hij van overtuigd. Hij werd ervan overtuigd dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat er geen mens is die die steen heeft weggerold. Daar kwam hij achter. En weet je wat er daarna gebeurde? Hij nam Jezus in zijn leven aan en hij werd een kind van God. En ik ben de Heer dankbaar voor zo iemand dat hij... En dat boek is op dit moment nog steeds te koop. Als je wil, kan je het kopen. Als je wil weten hoe dat allemaal verder gegaan is. Ik zou zeggen, koop het boek. Dat boek heet Who Moved the Stone. En dat boek wat hij geschreven is, terwijl hij begonnen is om een negatief verhaal te schrijven, heeft hij geëindigd met misschien de grootste bewijzen dat er maar één persoon uit de dood is opgestaan die dat gezegd heeft. En dat is Jezus Christus. Hij is volledig tot die overtuiging gekomen dat er niemand is zoals Jezus Christus. Wanneer we eigenlijk het gebied van het onmogelijk willen binnendringen, dan moeten we goed rekening houden met de opstanding van Jezus Christus. De opstanding van Jezus is meer voor ons, moet meer voor jou en voor mij zijn dan een historisch feit of een doctrine. Nee, absoluut niet. Nee, de opstanding van Jezus Christus moet voor ons, moet voor jou en voor mij een levensverandering zijn. Ons leven moet daardoor veranderen. Daarvoor is dat ook geschied. Zodat er in jou en in mijn leven een verandering gaat plaatsvinden. We moeten daarom niet vertellen aan mensen uit, als een feit, iets wat ooit heeft plaatsgevonden, van Jezus is ooit een keertje heeft geleefd hier, maar hij is ook uit de dood opgestaan. Nee, wat wij moeten doen, wij moeten gaan getuigen in deze wereld van wie Jezus Christus is. We moeten getuigen, we moeten prediken. We moeten de openbaringen en de kracht van God die in de openbaring, in zijn opstanding hebben plaatsgevonden, moeten we aan de wereld gaan mededelen. Wanneer wij dat gaan doen, dan gaan we zelf merken dat de genade die God bedoeld heeft voor de kerk, dat de kracht van God de kerk gaat binnenstromen. Maar de kerk vandaag de dag, die zien dat alleen maar als een historisch feit. Iets wat ooit heeft plaatsgevonden. En dat is nooit God zijn bedoeling. En dat is nu nog steeds niet zijn bedoeling. De Heer heeft andere plannen met deze wereld. Want de Heer wil deze wereld redden. Daar waar mogelijk. God is niet blij met als er één persoon verloren gaat. Daarvoor heeft hij Jezus Christus gestuurd. Jezus Christus was God zijnde. En die heeft zichzelf ontledigd. En die is in een menslichaam gekomen. Om hier in deze wereld een offer te brengen. Zijn leven te geven voor deze hele wereld. De Bijbel zegt, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn God zijnde, heeft hij teniet gebracht. En is mens geworden. Zoals jij en ik mens zijn. En daardoor kon hij dat doen. Want als hij ook als God hier in deze wereld was gekomen. En hij een dood was gestorven, dan had de duivel direct tegen God gezegd. Hij is gestorven, maar hij was toch God? Hij kon zichzelf gewoon opwekken. Dat was toch geen enkel probleem? Toen Jezus door de Heilige Geest vervuld werd en hij naar de woestijn ging, de Bijbel zegt zelf dat de Heilige Geest Jezus zelf naar de woestijn bracht. Jezus ging niet uit zichzelf naar de woestijn. De Heilige Geest bracht hem naar de woestijn. Waarom bracht de Heilige Geest hem naar de woestijn? Om 40 dagen lang door de duivel verzocht te worden. Op de meest verschrikkelijke manieren moest hij verzocht worden. Maar God had dat verkozen. Dat hij door die tunnel moest gaan. Dat hij onder die druk moest komen. En 40 dagen lang niet eten en drinken is een andere situatie. Ik ben een beetje aangevallen in mijn stem. Door een beetje griep. Maar dat weegt niet op tegen wat Jezus heeft moeten doorstaan. En daarom was de duivel daar. Want de duivel onderschat hem niet. De duivel wist precies wie Jezus was. En daarom zei de duivel aan hem. Je hebt al zoveel dagen niet gegeten. Maak van deze stenen, zoals gezegd staat, brood. Dan kan je die eten. En wat was Jezus aan antwoord? Een mens zal niet leven van brood alleen. Maar een mens zal leven van elk woord dat komt uit de mond van God. Jij en ik kunnen leven door woorden die komen uit de mond van God. Daar kunnen we leven. Ik geloof dat het in Psalm 107 staat. Dat de Bijbel zegt, toen het volk zo moeilijk had. Hij zond zijn woord en hij genas ze. Hij is niet persoonlijk naar ze toe gegaan om ze de handen op te leggen. Hij zond zijn woord. Hij sprak het uit en hij zond zijn woord. En hij genas ze overal waar ze waren. Dat kan alleen één God doen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Die spreekt en het is er. Omdat hij die kracht heeft. Omdat die salving in hem is. Omdat hij alle dingen gemaakt heeft. En dat is een belangrijk iets. Weet je, en als ik dat zie, dan denk ik van, wij moeten ons bewust zijn van de opstanding van Jezus Christus. De opstandingskracht. We hebben dat nodig. En wij moeten deze wereld ingaan om te vertellen. Zodat de kracht van God terugkomt. En dat we ons richten op het bovennatuurlijke. Dat er weer in de kerken bovennatuurlijke manifestaties en wonderen weer gaan plaatsvinden. In Jezus' dagen. Hier op aarde was dat niet anders. Overal waar hij kwam Hij zocht niet speciaal een kerk op, maar overal waar hij kwam, genas hij mensen. Iemand die zoveel jaren vloeide, genas hij. Iemand die daar helemaal verlamd lag, zijn hele leven lang, werd door zijn vrienden het dak opengemaakt waar Jezus binnen zat. En ze lieten hem voor Jezus met touwen naar beneden komen en hij genas ze. Waarom? Omdat hij de salving had, de kracht had om dat te doen. En diezelfde kracht is weer nodig in deze wereld. Want deze wereld is de verkeerde kant opgegaan. Deze wereld vertrouwt op wetenschap. Deze wereld vertrouwt niet meer op de kracht van God. Maar zelfs het grootste land in Amerika, die heeft op dit moment een president die zich weer verkiesbaar stelt. En de mensen in Amerika, ik zou ze willen aanraden, denk er wel goed over na als je die persoon nog een keertje moet kiezen. Maar het is wel het grootste land. Het is wel het land met de meeste macht, met de meeste kracht, met wapens van hier tot Gunther. Maar ze kunnen de problemen die ze hebben, kunnen ze niet oplossen. We hebben Jezus Christus nodig. Zelfs Israël heeft Jezus Christus nodig. We hebben in deze wereld hebben we Jezus Christus nodig. Hij is het. Hij is de kracht God die zich die hier geopenbaard is. Want de opstanding van Jezus Christus, deze gebeurtenis, is iets wat verbazingwekkend is. Iets wat de wereld nog nooit had gezien. Dat iemand dat had gezegd en dat die persoon ook daadwerkelijk uit de dood zou komen opstaan. Hij is uit de dood opgestaan. En dat is een belangrijk iets. Weet je, er is iemand die bij het graf stond van iemand die hij kende. En er waren een aantal Joodse mensen die ook daar waren en die meeluisterden. En hij moest daar een toespraak doen. En zijn openingszin deed een ieder opkijken die daar zat. Want hij zei heel serieus, en dat was niet als een grap bedoeld, wat hij zei was dit. Jezus Christus was een complete mislukking wat betreft begrafenissen. Als je van een begrafenisbedrijf bent, dan reken je erop dat als iemand komt te overlijden, dat je ook daar geld aan gaat verdienen, want die persoon gaat begraven worden. En vandaag de dag wordt er gekozen om het niet zo duur te maken. Wordt er voor iets anders gekozen. En dat is crematie. Dus die persoon zei van, nee, Jezus Christus was een complete mislukking wat betreft begrafenissen. Want om een succesvolle begrafenis te hebben, moet een lichaam dood blijven. Maar Jezus, zijn lichaam is niet dood gebleven. Hij is opgestaan. Het was een geweldige ervaring voor al die mensen die hem eigenlijk dienden. En al die jaren eigenlijk gediend hebben. Jezus Christus, hij is het antwoord voor ons allen in deze wereld. En daarom is het belangrijk dat als de apostel Paulus dit allemaal schrijft, dan komt hij eigenlijk tot belangrijke argumenten. Wat hij schrijft, en dan lees ik het nu even voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Even kijken. Ik weet niet of die broeders dat hebben. De Nieuwe Bijbelvertaling, dan gaan we naar vers 10. Als Christus echter in 8 vers 10... Romeinen 8 vers 10. Als Christus echter in u leeft. En hier is het belangrijke. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat iets wat zo belangrijk is. Christus in jou moet leven. Je kan niet zeggen van ik kom al in een kerk. Nee, er moet iets anders gebeuren. Christus moet in je gaan leven. Dat is een ander iets. Dat is veel meer dan alleen maar een kerk bezoeken. Christus moet de plek krijgen in jouw leven en in mijn leven. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven. Dat is wat hier opgetekend staat. Maar de geest schenkt uw leven. Uw lichaam is wel ten dode opgeschreven, maar de geest, de heilige geest, die schenkt uw leven. Dat is een belangrijk iets. Omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Wat de tegenstander ook denkt, wat de tegenstander ook van plan was in uw leven, als u Jezus Christus hebt aangenomen, hebt u een hele ander uitzicht. Hebt u een hele andere toekomst. Heeft God andere plannen voor u. En dat is een belangrijk iets. Dat u dat weet. Dat u daarin kan leven. Dat u daarin uw leven kan voortzetten. Omdat God u rechtvaardig verklaart. Want als de geest van hem, van Jezus, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen, uw sterfelijk lichaam, weer levend maken. Hij zal uw sterfelijk lichaam weer levend maken. Door zijn geest die in u woont. Dat kan alleen God. Dat kan niemand doen. Boeddha is niet meer teruggekomen. Hij heeft na zijn laatste woorden heeft hij het voor gezien gehouden. Hij is dood gegaan en ze hebben hem begraven. Mohammed is niet teruggekomen. Hij is daar gebleven waar hij was toen ze hem begraven hadden. Die namen hebben, die allemaal die dingen hebben kunnen doen, die geloofsrichtingen hebben opgericht, ze zijn niet teruggekomen. Jezus Christus was de enige die terug is gekomen. En de Bijbel vertelt ons iets heel duidelijk in vers 16. Hoe weten we dat? Hij zegt in vers 16, de geest zelf, de heilige geest zelf, verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. Dit is geen aanname, dit is de heilige geest zelf die ons ervan verzekert. En wat God verzekert, wat God belooft, God komt altijd zijn beloftes na. Wij mensen vaak niet, we maken beloftes, maar vaak doen we niet wat we hebben beloofd. Dat is een belangrijk iets, dat wij kunnen weten dat de heilige geest, die verzekert ons dat wij kinderen God zijn. Weet je, en als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het bewijs van een bekering is de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons. Die in ons getuigt dat wij kinderen God zijn. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat vinden we in Korinthe 6, vers 19 en 20, hebben we twee weken geleden nog over gehad. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ook als het lichaam door de zonde voortbestemd was om te sterven. Of de Heer Jezus zou eigenlijk terug moeten keren natuurlijk. Toch geeft de geest vandaag leven aan dat lichaam. Zodat we God kunnen dienen. En in Romeinen 8 vers 12 tot en met 17. Dan zien we dat de geest hebben is niet genoeg. Nee. Dat is absoluut niet genoeg. Laten we even gaan kijken. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse. Om volgens aardse maatstaven te leven. Vers 13 zegt, als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt, door de geest, die zondige praktijken die in ons zijn, en als we het nou leuk vinden of niet, ook al zijn we 20, ook al zijn we 40 jaar bekeerd, er komen zondige praktijken in ons. Maar wij moeten die zondige praktijken doden. Door tegenin te gaan, door te zeggen van ik wil dit niet meer hebben. Ik heb Jezus Christus als mijn persoonlijke verlosser, als mijn persoonlijke bevrijder. En daardoor kan je elke keer weer als het zich opdringt dat je verleid wordt tot zonde, kan jij zeggen, nee, dit doe ik niet mee. Ik heb het vroeger gedaan toen ik Jezus niet gekend heb, maar nu kies ik een andere weg. We zijn dus niet meer gebonden aan die aardse praktijk, om volgens aardse maatstaven te leven. Want we willen niet sterven, zoals vers 13 zegt, dan zullen we sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is een vooruitzicht, dat is een belofte. Als je dat doet, als je tegenin gaat, als je tegen die zonde zegt nee, dan zegt de Bijbel, dan zal je leven. Dat heeft God bereid voor jou en voor mij. Allen die door de geest van God worden geleid, die zijn kinderen van God. Allen. Allemaal. God is daar niet zuinig in. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen God. Dat is 14. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan als Abba, Vader. En dan hier vers 16. Want de geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. Maar we hebben de geest hebben is niet genoeg. Het belangrijke van de Heilige Geest hebben, dat we de Heilige Geest ontvangen hebben, is dat de Heilige Geest ieder van ons persoonlijk moet hebben. De Heilige Geest, op het moment, misschien sommige mensen weten dat niet, maar op het moment dat je Jezus Christus hebt aangenomen in je leven als je persoonlijke verlosser en bevrijder, dan ben je niet meer van jezelf. Op het moment dat je denkt van, ik kan nog beslissen wat ik wil, want het is mijn leven, dan zegt de Bijbel, indien iemand de geest van God niet heeft, het behoort hem ook niet toe. De Bijbel is duidelijk over deze dingen. Wanneer ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, dan betekent dat dat God weer heerschappij over mijn leven heeft. Dat ik niet meer kan zeggen van, dit doe ik niet. Nee, dan moet ik doen wat de Heer aan mij zegt om te doen. Toen ik gisteravond dacht van, ik denk dat ik misschien niet ga. En in de nacht toen ik sliep, toen dacht ik van, ik denk dat ik alleen maar het avondmaal ga doen. Want mijn stem, die doet er niet toe. Overtuigde de Heer vanmorgen aan me van, ik heb je toch dat woord gisteravond gegeven. Ah, maar dat brengt dat woord. Dan kan ik wel zeggen van, mijn stem is niet goed. Maar ik heb beter te luisteren naar de stem van God. Ik kan beter luisteren naar de stem van God. Ik kan beter, die wil die in mij is, die kan ik beter kruisigen. Want die wil wordt geleid door iemand die in de duisternis is. Die wordt geleid door Satan. Ik ben in deze wereld gekomen en ik heb vanaf een baby heb ik geleerd om die wil van Satan te doen. Totdat ik Jezus heb aangenomen in mijn leven. En toen heeft Jezus mij aangenomen. En vanaf dat moment ben ik zijn eigendom. En hij beslist over mijn leven wat ik moet doen. En als ik dat weet, dan kan ik beter verstandige keuzes maken in mijn leven. En zeggen, ik ga de Heer volgen. Ik ga de Heer dienen. Paulus was een enorme hater van de gemeente van God. Maar toen Jezus hem openbaarde daar zo, op die weg terwijl hij christenen wilde doden. Saul, Saul, waarom vervolg je me? Wie bent u? Ik ben het Jezus Christus die je vervolgt. En hij was blind. En de Heer zei tegen hem, ga naar die plaats. Laten ze je daar de handen opleggen, dan ga je weer zien. En hij ging naar die plaats. Hij was met mensen. Die mensen hoorden die stem. Die mensen wisten niet wat er aan de hand was. En ze brachten hem naar die plaats. En hij werd de handen opgelegd en zijn ogen gingen open. Hij begon weer te zien. En vanaf dat moment is Saul, die Paulus later genoemd werd, is misschien wel een van de grootste apostelen geworden. Die het woord van God helemaal uitgerafeld heeft. Eigenlijk kan je zeggen, hij heeft het helemaal hapklaar gemaakt voor jou en voor mij. Zodat we het woord van God begrijpen. Anders hadden we het woord van God ook niet begrepen. Maar hij heeft alle tijd genomen. Want waarom? Hij was een geleerde in de Bijbel. Hij was een geleerde niet in de Bijbel, hij was een geleerde in de Torah. Hij was daar geplaatst, in de Joodse tempel, om daar God te dienen. En de Heer moest hem daar uithalen als geleerde om hem te gebruiken in het Nieuwe Testament. En hij is die weg volledig gegaan. Hij heeft heel zijn vervolgingspraktijken heeft hij naast zich neergelegd. God heeft hem vergeven. En daarom kan hij zeggen dat de Heer zijn leidsman is. De Heer wil hij volgen door alle dingen heen. En hier zien we een belangrijk iets. Wat er gebeurt wanneer wij ook voor gaan kiezen om de Heere in ons leven aan te gaan nemen. Om de Heere in ons leven de plek te gaan geven die hem alleen toekomt. We hebben geen verplichting meer. Misschien denk je dat, maar we hebben geen verplichting meer naar onze vlees. En wat bedoelt de Bijbel daarmee? We hebben geen verplichting meer naar onze oude natuur. Naar de persoon die we waren voordat we tot boek. Daar hebben we geen verplichting meer. Want we zijn gekocht. We zijn niet meer van onszelf, we zijn van hem. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij heeft alles ervoor gegeven. Hij heeft zich laten spijkeren aan het kruis. Hij heeft zich laten doorboren aan het kruis. Waarom deed hij dat? Hij was zonde. Maar hij had ons lief. Hij wilde ons bij zich hebben. En daarom heeft hij dat gedaan. We zijn niet meer aan onszelf. We hebben geen verplichtingen meer aan die oude natuur. Want wat het vlees eigenlijk gebracht heeft, was alleen maar problemen. Problemen in het leven. We hebben de Heilige Geest nodig. En we weten dat de Heilige Geest ons wil bezitten. Hij wil ons leiden. Hij wil ons brengen naar de plekken die God wil dat we zullen gaan. Hij wil ons in alle dingen, wil hij ons leiden. En ik ben de Heere daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen in ons leven. Laten we de Heere al de eer geven. Laten we de Heere de lof geven, de dank geven en de prijzen geven voor wat hij gedaan heeft. Want hij heeft grootse plannen met jou en met mij. Maar belangrijk is dat wij ervoor kiezen die weg te gaan. Want er staat niet voor niets in de Bijbel. Indien iemand de geest van God niet heeft, dat is niet verzonnen. Maar dat is heel duidelijk. Indien iemand de geest van God, de Heilige Geest, niet heeft, dan zegt de Bijbel heel duidelijk, die geest behoort hem niet toe. En dat zijn met veel mensen die een kerk binnenkomen lopen, die vinden misschien de sfeer leuk, maar ze weigeren om hun leven aan Jezus te geven. Ze weigeren om wat zij vinden naar zich neer te leggen en Christus zijn wil aan te nemen. En dan blijf je een bezoeker van de gemeente, maar word je nooit een kind van God. En dat is jammer. En dat is verschrikkelijk als je onder zulke omstandigheden jaar in, jaar uit een kerk in moet komen lopen. Nee, dan kan je beter je leven overgeven en zeggen, Heere, hier ben ik, Heere. Neem mij, Heere. Breek mij, Heere. Vorm mij, Heere. Want dat is wat de Heere wil. Hij wil ons vormen naar het beeld van Christus. Hij wil ons brengen op de plek die hij vindt dat voor ons bepaald is. En ieder hier in de gemeente kan ik zeggen, God heeft een plek voor jou in de gemeente. God heeft niemand hetzelfde gemaakt. Heeft ons allemaal apart gemaakt. Allemaal met verschillende gaven, verschillende eigenschappen. Aan ieder van ons. Omdat hij een plek voor ons in die gemeente heeft. Omdat hij in die gemeente zijn gemeente wil opbouwen. Daar kiest hij zelf voor. Ook al zou ik goed kunnen rekenen als ik in de gemeente kom en de Heer zegt, ik ga je niet gebruiken voor rekenen, maar ik ga je gebruiken voor taal. Dan kan ik zeggen van ja, maar taal is niet mijn sterkste ding. Dan zegt de Heer, draag het maar over aan mij en laat mij je leiden. En dan moet ik het overgeven, dan zal de Heer mezelf wel leiden. We moeten niet uitgaan van wat we wel en wat we niet kunnen. We moeten onze handen openen en de Heer vragen, Heer, neem het van me over. Ga uw gang in mijn leven. En dan zal ons leven een hele andere wending krijgen. Dan zal ons leven een wending krijgen waarbij we versteld van zullen staan wat God kan doen in ons leven. Maar zolang wij nog ons binnen die kleine kring van onze eigen wil begeven, komen we geen stap vooruit in het koninkrijk van God. Dan blijven we waar we staan. Dan gaan we niet vooruit. Maar indien we onszelf overgeven en zeggen, Heer, hier ben ik, Heer. Ga uw gang in mijn leven. Dan zullen we er versteld van staan wat God in ons leven kan doen. En hij wil veel in ons leven doen. Het daagt onszelf uit dat wij ervoor kiezen om hem te dienen, om hem te volgen. We gaan naar het avondmaal. Dat is een prachtig moment ook. Om te mogen weten wat Jezus gezegd heeft, wat Jezus allemaal gedaan heeft. En wat hij eigenlijk aan ons ook opdraagt om ook te blijven doen. We gaan naar Matteüs 26, gewoon de NBG-vertaling. Dan zie je dat Jezus, had ze daarvoor dat al gezegd, wat hij zou gaan doen. Maar dat hebben ze niet echt geloofd ook, de eerste momenten. En dan zie je in hoofdstuk 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Weet je wat ik zo mooi hiervan vind? Is dat de Heer zegt: drinkt allen daaruit. Vers 28, want dit is het bloed van mijn verbond. Er is niets in deze wereld dat God doet zonder een verbond. Hij heeft zijn volk verlost uit Egypte, maar hij heeft een verbond met ze afgesproken. Niets doet hij zonder een verbond. En in Jezus heeft hij een nieuw verbond. Maar daarom zegt Jezus ook: drink eruit. Dit is mijn bloed. Ze dronken niet werkelijk zijn bloed, ze dronken de wijn. Maar hij zegt: dit is het bloed van mijn verbond. Deze afspraak hebben jij en ik. Deze afspraak, daar kan je op leven. Dan kan je overal waar je naartoe gaat, kan je erop terugkomen en zeggen: Heer, wat stond in uw woord, Heer. U zei dat het uw bloed was. U mag er altijd op terugkomen. Dat is wat hij aan je geeft. God, zijn woorden zijn altijd waar. Hij is getrouw aan zijn woord. Hij zal altijd doen wat hij in zijn woord zegt. Ook al heb je de grootste zonde begaan, op het moment dat je een aanspraak maakt op zijn bloed, dan is hij daar om je te vergeven. Dan is er niets wat ertussen kan komen. Dan mag de duivel zeggen van wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Maar hij is bereid om je te vergeven. Waarom? Hij heeft zijn bloed vergoten voor jou. En daarom vergeeft hij jou. Daarom vergeeft hij mij. En daarom, wanneer de duivel mij aanvalt over zondes. Weet je wat je toen gedaan hebt? Weet je wat je toen hebt gezegd? Weet je wat je toen gedacht hebt? Dan heeft hij me misschien de eerste 5 minuten in zijn greep. Ik ben ook mens. Maar dan ga ik rustig. Dan ga ik in het woord van God kijken. En dan zie ik: dit is het bloed van mijn verbond. In het bloed, die afspraak die ik met u heb, zegt u: u vergeeft mij. Dan zeg ik aan de duivel: weet je wat je kan doen? Je kan via de deur weer weg. In Jezus' naam. Want Jezus heeft al jou overwonnen. En ik heb vergeving in het bloed van Jezus Christus. Ik heb het. Is voor mij geen zoektocht meer. Ik heb het. U hebt het. Zodra je ervoor kiest, Jezus Christus als je persoonlijke verlosser, heb je het. Je mag er altijd op terugkomen. Het is het bloed waardoor vergeving is. Het is het bloed waardoor verlossing is. Het is het bloed waar je altijd de duivel op mag wijzen. Ik ben gekocht door het bloed. Niet door anderen. Ik ben niet gekocht met vergankelijke. Ik ben niet gekocht met goud. Ik ben niet gekocht met zilver. Maar door het bloed ben ik gekocht. En dat is voor mij belangrijk. Het bloed houdt me staande. Het bloed zorgt ervoor dat ik altijd toegang heb tot de Heer. Altijd. Nooit is er een sta in de weg. En daarom ben ik de Heer dankbaar dat Hij dat voor ons doet. We gaan naar het avondmaal.